Psalm 42 en 43 vormen samen de schriftlezing.
Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn hart, mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermonim uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede dierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Tekst voor de prediking in deze morgendienst, gemeente, is uit beide psalmen die u voorgelezen zijn, namelijk het 12e vers van psalm 42 en het 5e van psalm 43. Die versen zijn precies hetzelfde. En daarom lees ik psalm 42, vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Geliefde gemeente, is er nog hoop? Zo'n vraag kun je op verschillende manieren invullen. Is er nog hoop dat de coronapandemie eindelijk voorbij zal zijn? We weten het niet. Zelfs de experts, als ze eerlijk zijn, zeggen ja, we kunnen niet voorspellen wanneer de pandemie voorbij is en of die wel helemaal over zal gaan. Is er nog hoop? Dat kan een vader en een moeder vragen bij een doodziek kind aan de dokter. Is er nog hoop, dokter? En de dokter kan twee dingen doen. Hij kan eerlijk zijn en zeggen, we weten het niet. Of hij kan vaag toch nog een beetje geruststellende woorden spreken. Is er nog hoop? Die vraag kun je ook horen als iemand je aanspreekt over zijn geestelijke nood. Iemand die zoekend is, maar de Heere niet kan vinden. Als voor een muur staat, het gebed dringt niet door het plafond van de plaats waar je bidt heen. Is er nog hoop? En dat gebeurt niet alleen bij iemand die zoekend is. We komen er vanmorgen vanuit Psalm 42 wel achter dat dat ook in het leven van Gods kinderen soms zo zijn kan. Kijk, in het licht van al die vragen, en u kunt ze al mediterend vanmiddag voor uzelf nog vermenigvuldigen hoor. In het licht van al die vragen willen we stilstaan bij onze tekst. Verwachting voor een aangevochten hart, dat is het thema. De aard van de aanvechting, dat is het eerste, want de tekst begint met neerbuigen, onrustig zijn. Hoe komt dat? En in de tweede plaats, het anker van de verwachting. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Verwachting voor een aangevochten hart, de aard van de aanvechting en het anker van de verwachting. Mag een oprecht christen depressief zijn? U denkt misschien natuurlijk. Dat hoort bij het leven. Nou, zo denkt niet iedereen. In bepaalde evangelicale kringen in Amerika wordt dat radicaal ontkend in het zogenaamde health and wealth gospel. In één zin gezegd, dat gaat ervan uit, als je God vreest, dan word je rijk en dan blijf je gezond. Lichamelijk, maar ook psychisch. Die gedachten die worden wel een beetje gevoed door dat programma Hour of Power, wat ook in Nederland helaas bekend is geworden. U moet er op internet maar niet naar kijken. Dat oppervlakkige health and wealth gospel. Wat zo tegendraads is wanneer we de Bijbel lezen. Want de Bijbel leert niet dat iemand die de Heere vreest alleen maar voorspoed en alleen maar gezondheid heeft. Stel je voor. De Bijbel leert mij strijd. De goede strijd des geloofs, en dat woord strijd in de Bijbel, dat heeft een hele brede betekenis. Mag een christenmens depressief zijn? De dichter van Psalm 42 is depressief. Depressief, ja. Hij klaagt erover dat God ver weg is. En dat er stemmen van buiten naar hem toe komen die zeggen, waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Hij heeft het over het neergebogen zijn van zijn ziel. Hoe komt dat? Wel, als we de omstandigheden proberen na te gaan waarin de psalm gedicht is, dan stuiten we vrijwel onmiddellijker op dat de dichter waarschijnlijk een priester is. Niet David, zoals de oude schrijvers vaak zeggen, maar de oude schrijvers schrijven alle psalmen waar geen naam boven staat aan David toe. Dat doen ze om te laten zien van David is de belangrijkste psalmdichter. Maar als je eerlijk de psalm leest, dan moet je zeggen, ja, het gaat hier om een onbekende dichter die waarschijnlijk uit de kring van de tempelzanger stamt, de Korachieten of de kinderen van Korach, en die ver van de tempel verwijderd is. Hij zit in de landstreek van de Jordaan, lezen we, waarin de verte, niet zo heel ver weg, de Hermon, machtige berg met een besneeuwde top, zich verheft. En hij zit in het brongebied van de Jordaan. Waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Dat zijn woorden die opgeroepen worden door de dichter, door de omgeving waarin hij verkeert. Degenen die in Israël geweest zijn weten, de bronnen van de Jordaan, dat is de Banyas. En Banyas, of Panyas, is niet maar een onschuldige term. Dat herinnert aan de grote god, heidense afgod Pan. En Pan is niet alleen maar de lieve herdersgod met de panfluit, dat is die ook. Maar Pan wordt ook al spoedig in de oudheid afgebeeld. Een gestalte, mensengestalte met horentjes en bokkenpoten. En in de middeleeuwen is hij het beeld geworden van de duivel. Pan zaait paniek, verontrust, benauwd. En een grote tempel van Pan stond ooit aan de bronnen van de Jordaan. Of die er al stond in de tijd van de dichter van deze psalm, dat is onwaarschijnlijk. Maar hij heeft er eeuwen gestaan. En we weten dat er in dat grensgebied, want dat is het bij de bronnen van de Jordaan, altijd veel heidense tempels hebben gestaan. Want als je de grens overging, kon je beter voordat je de grens passeerde de heidense goden van het land tevreden stemmen met offers. Wel nu in dat heidense gebied, mogelijk te midden van heidense tempels, is deze priester ver van het heiligdom. En hij uit zijn heimwee, te midden van die heidense omgeving, naar het heiligdom. Laten we het lezen zoals het in de psalm staat, begin van psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat zijn uitdrukkingen die laten zien, verschijnen voor Gods aangezicht, dat betekent de tempel binnengaan, dat betekent offers brengen, dat betekent de dienst van de Heere in zijn heiligdom waarnemen. En vers 5, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en van lofzegging. Hij verlangt naar de levende God, zoals deze zich openbaart in het heiligdom van Jeruzalem. Bij het altaar, boven de ark. Verlangen, heimwee naar God. Dus dat is het karakter van zijn sombere gevoelens, zouden we zeggen. Hij wordt aangeklaagd van binnen en van buiten, waar is God? En ondertussen een ontzaggelijk verlangen. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, een hert dat vervolgd wordt door jagers, een hert dat schreeuwt van dorst. Zo is zijn ziel vervuld met heimwee. Wat is heimwee? Dat kan heel erg zijn, gemeente. De meesten van u weten dat ik alweer lang geleden een poos in Canada gediend heb. En toen leefden nog heel veel van de immigranten van de eerste tijd, uit het begin van de jaren 50. En ze vertelden vaak hoe het was in die eerste tijd, kort na de Tweede Wereldoorlog, Nederland arm, naar de nieuwe wereld verhuisd om een nieuw bestaan op te bouwen, maar vreemdelingen in een vreemd land. En ik herinner me dat een ouder iemand zei, dominee, als er toen een brug over de oceaan geweest was, van Canada naar Nederland, dan was ik op mijn blote knieën dag en nacht over die brug gekropen. Heimwee. Naar je vaderland, ja, dat was het toen. Maar hier is het heimwee. De schreeuw van het heimwee naar God. Kent u daar iets van? Ken jij daar iets van? Nee, ik vraag niet of dat altijd even diep doorleefd wordt. Maar ik vraag wel of het er is. Heimwee naar God. Omdat je God mist. Of komt u al jaren in de kerk en hebt u God nog nooit gemist? Ja, ik kom in de kerk en ik weet dat er een wonder moet gebeuren, want dat weten we in Sliedrecht wel. Bekeerd moeten worden. En nu wacht ik maar. Of zoals ik ooit hoorde in de gemeente, ik wacht het maar af, dominee. Nooit je gemis gezien. Nooit de dichter van Psalm 42 in het diepst van zijn heimwee herkend. Dan wordt het hoog tijd dat u vraagt, Heere, open mijn ogen opdat ik zie wie ik ben, wie u bent en wie de Heere Jezus is. En dan mag je vanavond, of misschien al vanmiddag, mijn jongen, je knieën buigen en zeggen, Heere, ik ben zo arm, want ik mis u. Wel eens gezegd. Kijk, die dichter van Psalm 42, die mist de Heere, maar vooral de Heere zoals die zich openbaart in het heiligdom. Hij denkt aan de scharen, hij denkt aan de gebouwen, hij denkt aan de altaren. Hij weet het, en dat weet u toch ook. God ontmoeten, ja, dat kan in wezen overal hoor. God ontmoeten, dat kan bij het lezen van de Bijbel. Die gebruikt de Heere bij voorkeur. Maar dat kan ook tijdens een stille overdenking, zomaar tijdens een wandeling. Maar heel bijzonder wil God zich laten ontmoeten in het heiligdom, zeiden de oudtestamentische vromen in de kerk, zeggen wij als nieuwtestamentische gemeente. Verlangt u ernaar om naar de kerk te gaan? Verlangen we ernaar, zoals we hier zitten en voor de livestream meekijken en meeluisteren, dat de kerkdeuren weer zo open gaan dat we zonder mondkapjes en zonder beperkingen weer samen mogen komen. Samen mogen zingen, samen mogen bidden. Samen mogen luisteren. Samen onzalig mogen luisteren in het huis van de Heere. Want het is een zegen dat we nog samen mogen komen na anderhalf jaar ruim coronacrisis. Maar als het goed is, gemeente, als het echt geestelijk goed is, dan zggen we, zo heeft de Heere het toch niet bedoeld. Dat een deel van de gemeente thuis zit. De Heere wordt verheerlijkt in de vergadering, letterlijk, in de vergadering van zijn volk. Kijk, en dan kunt u die dichter van Psalm 42 zo begrijpen. Ik dacht aan de scharen hoe ik placht heen te gaan. En daar is u verdrietig over. Verlangen vermengd met donkere gevoelens. Ja, want daar moeten we nog even verder op ingaan. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Dat komt vanwege het feit dat hij zo ver weg is in een heidense omgeving, te midden van afgodstempels, ver van het heiligdom. Heere, waar bent u? En de klachten en de aanklachten wellen op in zijn ziel. Waar is God op wie gebouwde? Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij voelt zich als verzwolgen in de golven. Hoe komt die dichter daar? Of liever in het algemeen de vraag gesteld, en dan komen we ook meteen dichter bij onszelf. Hoe komt een mens in zulke donkere situaties terecht als de dichter van Psalm 42? Hoe komt het dat een kind van God soms gebukt gaat onder de verberging van Gods aangezicht, waarvan onze Dordtse leerregels zeggen dat die bitterder is dan de dood? Ja, dan moet u altijd eerst de oorzaak bij uzelf zoeken en ik bij mijzelf. Komt het door een zonde? Komt het omdat we niet gewandeld hebben in de wegen van de Heere zoals Hij dat in zijn woord ons beveelt? Komt het omdat we de wereld al te zeer hebben toegelaten in ons leven, via de media bijvoorbeeld, die een machtige invloed vormen op ons leven vandaag? Zijn we geestelijk van pad? Dat is altijd de eerste vraag die u stellen moet, want meestal ligt de oorzaak bij ons. Maar u leest in Psalm 42 niet dat die dichter een bepaalde zonde beleidt. Of zegt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Nee, dat hoort u niet. Er worden geen redenen genoemd. En het kan zo zijn, en dat zit eigenlijk wel in Psalm 42 en 43 opgesloten, dat die dichter hier klaagt over onbegrepen wegen in zijn leven. Door ons onbekende omstandigheden is die daar in een vreemde, in het noorden, in het brongebied van de Jordaan terechtgekomen. En zo kan het zijn dat wij, zonder dat er aanwijsbare zonden zijn, denkt u maar aan Job, in lijden terechtkomen, in verdriet, in pijn. Uw weg, zegt de dichter van Psalm 77, is in het heiligdom. Uw weg is door de zee en uw pad door grote golven. Wat kan het bang zijn als je ernstig ziek wordt? Wat kan het bang zijn als je vreest terwijl je ouder wordt en zwakker voor corona? Wat kan het benauwd zijn als iemand die je zo lief is en aan wie je zo verknocht bent van je zijde wordt weggenomen? Wat kan het donker worden als je alleen gelaten wordt? En vult u alle noden en moeite maar in. Maar weet u, de grootste nood in dat alles is als we gaan ontdekken dat we God kwijt zijn. Waar is God? Dat kan zo zijn als ik al aanduidde bij een zoekende zondaar die de Heere gaat missen. Die hem gaat zoeken. En die misschien niet kan vinden. Maar denk maar niet dat dat alleen iets is aan het begin van het geestelijke leven, hoor. Dat wordt soms gedacht. Dat kun je ook hebben als je 40 jaar lang iets mag kennen van de genade van God. Dat je in duisternissen komt. En helemaal, zegt Luther ergens, gebogen raakt over jezelf, gekromd over jezelf, helemaal op jezelf gericht wordt. Ja, dat kun je vergelijken, dat is een Bijbels beeld, met een stolp. Overstelpt worden door verdriet. Overstelpt worden door duisternis. De ouderen ons weten nog wel van stolpen, je had klokstolpen of stolpklokken. Een klok met een glazen stolp eroverheen om die klok te beschermen tegen stof. Je had vroeger in de tijd dat er nog geen koelkasten waren, kaasstolpen. Een bord, daar werd de kaas opgelegd en dan een stolp eroverheen om die kaas zoveel mogelijk te bewaren voor bederf. Welnu, zo'n stolp sloot de buitenwereld af. En als je overstelpt wordt door verdriet, dan is het als het ware een stolp van verdriet over je heen. Waar je ook kijkt, omhoog, opzij, overal zie je de stolp van verdriet. Overstelpt ben door ellend, zegt de psalmdichter. Dat kan je zijn als je je zonde gaat ontdekken. Als je gaat ontdekken, psalm 130, een van de 7 boetpsalmen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Dat kun je ontdekken ook als je de Heere mag vrezen. En de Heere zo ver is. Dat je het zegt, Heere, weet u nog wel van me af? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij, neergedrukt, onrustig. Hoe kom je uit die stolp, die van binnen inktzwart kan zijn, zodat je nergens heen kunt, maar ook nergens heen kunt kijken? Weet u wat die dichter doet? En dat is opmerkelijk, gemeente, en dat moet u meenemen naar huis en hopelijk ook meenemen in uw hart. Die dichter gaat tegen zichzelf praten. Dat mag, hoor, dat is bijbels. Hij gaat met zichzelf in discussie. Hij zegt, mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Waarom ben je zo neergebogen? Nee, dan moet u niet denken aan een gesprek met jezelf zomaar. Dat je met jezelf in discussie gaat, punt. Die dichter gaat met zichzelf in gesprek voor het aangezicht van de Heere. Hij legt zijn hart open voor de Heere. En hij neemt zichzelf onder handen. Ja, dat is soms ook nodig in ons leven, dat we onszelf geestelijk onder handen nemen. In mijn eerste gemeente had ik iemand, de man vreesde de Heere. En hij is in de hemel, geen twijfel. Maar hij was buitengewoon depressief van karakter. Dat speelt een rol, hè? En dan zei hij vaak, dominee, als ik het heb, dan heb ik het. En als ik het niet heb, dan heb ik het niet. En dan vlieg ik ook maar niet hoger dan ik ben. Nee, je moet nooit hoger vliegen dan je bent. Maar als je zegt, ik heb het niet. En dan een punt. Terwijl je de Heere vreest. Dan ben je in strijd met psalm 42. Want psalm 42, die had het niet. Die zat in donker. Onder de stolp, maar daar kon hij het niet in uithouden. Daar werd hij, om het in oude termen te zeggen, werkzaam mee. Hij ging met zichzelf in discussie voor het aangezicht van de Heer. En de ouderen onder ons, misschien verschillende, weten dat. Er zijn enkele boekjes van de oude schrijvers, die heten dan soliloquium, moeilijk woord. Dat betekent gesprek met jezelf. Willem Teelink. Gesprek met jezelf over de wedergeboorte. De moeite waard om te lezen, nog steeds hoor. Dat zijn dingen die vroeger ook heel veel voorkwamen. Gesprekken, biddende gesprekken met jezelf. Hoe zit het nou, jongen? Waar zit je nou geestelijk? Wat ben je neergeslagen? Zoek het toch bij God. Ja, want we kunnen zo terneergeslagen zijn, dat we helemaal in onszelf verzinken. Er is een Engelse oude schrijver, Christopher Love, L-O-V-E. Een man die op jonge leeftijd onthoofd is, omdat hij beschuldigd werd van een complot tegen de koning ten onrechte. Complottheorieën waren er dus toen ook al, terecht of ten onrechte. Maar Christopher Love heeft een serie van 17 preken geschreven over onze tekst. Dat is wel erg veel hoor. En hij valt ook wel eens in herhaling. Maar er zitten twee preken tussen waarin die ingaat op de vraag: kan een kind van God al te zeer neergedrukt zijn over de ellende die hij ervaart in zijn hart? Zijn antwoord is ja. Je kan zo ten neergedrukt zijn over je eigen ellende. Zo ten neergedrukt zijn over de situatie in je gezin of in de kerk of in de samenleving. Dat je niet tot God vlucht. En dat is zonde. En dan geeft die psalmdichter, psalm 42, heilzame raad. Vlucht toch tot God. Hoop op God. Ja, maar als je dat nou niet kunt. Als je dat nou in depressieve buien helemaal niet ziet. Stamel dan maar je nood uit voor God en zeg: Heer, help me. Leer me hopen. Leer me zoeken. En dan is het toch waar. En dan kunnen degenen die de Heere vrezen ook van getuigen vanuit hun eigen leven. Al wat u ontbreekt. Ook in de meest donkere dagen, al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Hoop op God, wat is hopen? Laat ik er een paar dingen van zeggen. Zonder volledig te kunnen zijn, maar het zijn hoop ik wel de belangrijkste dingen. Hopen of verwachten in de Bijbel is een bijzonder geladen woord. Het betekent allereerst stil zijn. Stil zijn voor God. In stilte wachten op God. Dat is vandaag een schaars artikel. In de wereld en ook in de kerk. En ik vraag het aan u, en die vraag heb ik ook mezelf gesteld. Kennen we dat? Zoeken we dat? In stilte wachten op God. Zoals die psalmdichter dat zegt. Kostbare psalm. De lofzang is in stilheid tot u. Ja, je zou zeggen, lofzang, dat is uitbundig. Nee, de geestelijke lofzang begint met de stilte. Begint met de stilte van mijn ziel is immer stil tot God. Dat stille uitzien. Dat stille verwachten. Misschien bent u wel eens zo naar de kerk gekomen. Met een stille verwachting nam u uw plek in. En misschien niet eens tijdens de dienst. Maar wel als vrucht van de dienst. De Heere kwam over. En wat is nodig, en dat zeg ik ook met name tegen de jonge mensen. Midden in dit bruisende leven. Om de stilte te zoeken. En dan bedoel ik niet alleen maar de stille tijd zoals wij dat noemen. Dan bedoel ik ook zoeken stil te zijn van binnen. Mijn ziel is immer stil tot God. Ja, zegt u misschien, als u goed luistert. Stil zijn, wachten. Is een mens dan passief? Lijdelijk? Helemaal niet. Iemand die stil is tot God, heeft ook een stille verwachting. En verwachting is meer dan afwachten. Weet u wat verwachting is? Ik gebruik maar weer dat prachtige beeld van Spurgeon in een van zijn preken over een heel andere tekst overigens. Spurgeon probeert dat beeld van de verwachting zo uit te leggen. Hij zegt, weet je wat verwachting is? Dan moet je in het begin van de lente maar eens kijken in de nestjes van vogels. Zo in een heg of in een boom. De eieren zijn uitgekomen en je kijkt van bovenaf in zo'n nestje. En wat zie je dan? Alleen maar open bekjes. Die kleine vogeltjes, nog geen veren, die hebben maar één ding. Die willen eten. En ze hebben hun bekjes al open, wachten tot de vadervogel of de moedervogel komt met eten. Dat is verwachten. Open bekjes. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En als dat je leven gaat beheersen, gemeente, dat er momenten komen dat je nergens anders meer oog en hart voor hebt dan dat de Heere overkomt, dan zal de Heere niet zwijgen. En dan mag je verwachten. Dat is ook inwachten. Dat de Heere zijn woorden waar maakt. Op uw woord heb ik gehoopt. Ja, en dan komen we ook even bij dat beeld wat het Nieuwe Testament voor de verwachting of voor de hoop heeft. Hebreeën 6. De hoop, de verwachting. Daarvan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, dat is als een anker der ziel. Nou, er zijn er onder ons die veel meer van ankers weten dan ik. Al heb ik toen ik jong was heel wat ankers gezien. Een anker, ja, dat gooi je in het water, dat gooi je in de diepte. Maar in Hebreeën 6 wordt gezegd, het anker van de hoop, dat werp je uit omhoog. Dat gaat de hemel in. Dat hecht zich daar vast. En dan zegt het beeld van het anker, dat anker biedt vastigheid, dat weet u. Dat anker biedt bescherming. In het woede van de storm houdt het anker het schip op zijn plek. Als het goed is, veiligheid. Wel, dat doet de hoop. Het geeft veiligheid. Geborgenheid. Onder de schaduw van uw vleugelen, zeggen de psalmdichters. Dwars tegen alle stormen in. Dwars tegen de coronastorm in, dwars tegen de noden van het leven in, dwars tegen de aanvechtingen van de duivel in, dwars tegen de beschuldigingen van je eigen hart in. Ik hoop op God en mijn hoop is op uw woord. En weet je waar je dan op moet letten? Dat je die ankerketting maar niet te veel laat vieren. Want als je die ankerketting al te veel laat vieren, dan wordt het schip steeds meer heen en weer geslingerd. Houd het maar strak. In de weg van het gebed. Heere, ik grijp u aan mij vast. Dominee Smit zei vroeger wel eens dat ruimpje. Zonder roer. En zonder mast, maar ik houd me aan Jezus vast. Dat is de hoop, die niet beschaamt. En als je nou zo hopeloos bent, mag ik dat dan zo zeggen? In het licht van dat Bijbelse beeld, klim dan maar langs die ankerketting omhoog. Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Want dat blijft over, hoor. Hoe ouder dat je wordt. Veel valt weg. Sommige ervaringen, sommige gekoesterde ideeën. Ja, daar moet je soms ook aan sterven. Maar het woord blijft. En de God van het woord blijft. En de Christus der schriften blijft. Hoop op God, zegt die dichter tegen zichzelf. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Prachtige uitdrukking. Menigvuldige verlossing. Veelvoudige verlossing. Ja, we weten verlossing, dat is een heel Bijbels woord. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u ook dat het woord verlossing alles te maken heeft met de naam van de Heere Jezus. Want hoe luidt zijn naam? Jezus. En Jezus betekent, dat weten de catechisanten natuurlijk, zaligmaker. Matthäus 1, 21. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zaligmaker. Verlosser. En dan staat er hier, en ik mag dat Hebreeuwse woord wel even noemen, Yeshuot. Meerdere verlossingen. Er is bij de Heere Jezus verlossing, enkelvoud, maar veelvuldige, menigvuldige verlossing. Mag ik wat noemen? Verlossing van de zonde. Dat natuurlijk allereerst. Zalig maken, verlossen van hun zonde. Verlossen van de schuld van de zonde. Verlossen van de vloek van de zonde. Verlossen van de smet van de zonde. Als u zich zo onrein voelt van binnen. Verlossen van dat vervloekte ongeloof. Verlossen van die brandende twijfels in mijn hart. Waaronder ik zo neergebogen kan zijn. Menigvuldige verlossing. Weet u, we vragen in onze gebeden vaak veel te weinig. U vraagt misschien om de vergeving van zonde en dat is goed en dat is nodig. Maar u mag bij de Heere om zoveel verlossingen, om zoveel van de werken van de Heere Jezus vragen. Zelfs van de kleinste dingen. Maar wat betekent dan verlossing van mijn aangezicht? Ja, hier is een klein verschil, hè. In Psalm 42 heb je twee keer een refrein. Want dat is het natuurlijk. En dan in Psalm 43, en die is waarschijnlijk oorspronkelijk één geweest met Psalm 42, vindt u het refrein nog een keer. Dat betekent dat de dichter onder de leiding van Gods Heilige Geest deze boodschap extra wil benadrukken. Niet één keer, twee keer, drie keer. Maar er is een klein verschil tussen die eerste keer dat het refrein voorkomt en de tweede en de derde keer. Vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Nou, daar moeten we beginnen. Want dat is het eerste. Zijn aangezicht. Kijk, wat is Gods aangezicht? Dat is een uitdrukking die doet denken aan die oude Oosterse vorsten. Dat waren grote tirannen, de koning van Assyrië, de koning van Babel, de Meden en de Perzen. Ongenaakbaar. En als je daar kwam in die troonzaal, en bijvoorbeeld je had een misdaad op je geweten, of je werd van een misdaad beschuldigd, dan boog je diep in het stof en dan keek je op. Hoe staat het gezicht van de koning? Fronsend, boos, ja, dan, was je je leven niet zeker. Met een knip van de vinger konden ze je ter dood laten veroordelen. Of lichtte het aangezicht van de koning op. Was het in gunst tot je gewend om de psalm te citeren. Kijk, dat is het beeld. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat wordt van God gezegd, hè? De verlossingen van mijn gunstrijk aangezicht. De verlossingen van Gods aangezicht dat oplicht en van vrede spreekt. Zoals het staat in de grote Aaronitische zegen in nummer 6, die vaak aan het einde van de dienst genoemd wordt. De Heere zegene u, hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u licht. Dan licht Gods aangezicht op, dan gaat de zon van de gerechtigheid op, met genezing in haar vleugels. Wat een genade als je dat mag ervaren. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat brengt verlossingen met zich mee. Soms in één ogenblik alle mogelijke verlossingen. Dat alle stemmen van je verontruste hart zwijgen. Voor het aangezicht des Heren. Voor de Christus des Heren. Die verlossingen brengt, die banden breekt, die tranen droogt, die ons aangezicht opheft. Ja, zo komen we bij het slot van onze eigen tekst, niet? Het aangezicht van God in gunst gewend tot die bidder. Tot die man die zijn hart openlegt voor de Heere. Heere, mijn hart is zo onrustig. En ik zeg het tegen mezelf, hoop op God, wil u het me schenken. Dat wachten op u, dat verwachten van u. Dat anker uitwerpen naar u toe, dwars tegen alle stormen in. Als God dan zijn aangezicht in gunst naar je wendt, dan gaat jouw aangezicht ook glanzen. Dan heft hij mijn hoofd omhoog en doet me zijn gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Ziet u het? Mijn aangezicht. En dan ga je er ook van spreken. Van zingen. Van loven. Want onze tekst zegt, ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Ik zal hem nog loven. Ja, de dichter zit nog steeds in die heidense toestanden daar in het noorden van Israël. Of net buiten de grenzen van Israël waarschijnlijk. Maar hij weet het. Dat is het leven van de hoop. Ik zal hem loven. Nu eigenlijk al in beginsel. Hè? Vanwege de verlossingen van zijn aangezicht. Maar straks volkomen. En hoe looft hij God nou? Heeft hij daar een vers voor? Of heeft hij daar een lied voor? Of niets tegen versen, niets tegen liederen. Als ze Bijbel zijn. Maar weet u wat de kern van de lofzang is van iemand die oprecht de Heere kent? De laatste twee woorden van de tekst. Mijn God. Kun je prachtig illustreren met de geschiedenis van Thomas na Pasen. Kinderen kennen die geschiedenis, die wordt vaak op de zondagschool verteld. En in de kinderbijbel kun je hem ook op alle mogelijke manieren lezen. De Heer Jezus was opgestaan. En op de avond van de opstandingsdag, de eerste dag van de week, kwam hij door gesloten deuren binnen, terwijl de discipelen angstig waren, vrees voor de Joden. Wat zullen ze het samen gezegd hebben tegen elkaar? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Ze hadden de dood voor ogen en de Heer Jezus leefde niet meer. Nou, dan ben je ellendig. En toen kwam hij door gesloten deuren heen. Vrede. Shalom. Zij uw lieden. Maar ja, Thomas was er niet bij. Thomas zat vast in zijn depressieve gevoelens. Of, laat ik het maar gewoon zeggen zoals de Bijbel het zegt, in zijn ongeloof. In zijn ongeloof. Hij zei, nee, ik kom niet. Want ik geloof het toch niet wat die vrouwen gezegd hebben. En ik zal het pas geloven als ik mijn hand leg in zijn doorboorde handen en in zijn doorstoken zijde. En daar zat Thomas. Door zijn ongeloof en door zijn depressieve gedachten hield hij zichzelf ver van de opgestane. En zat hij nodeloos 7 dagen lang in donker. Nou ja, uiteindelijk hoe het gegaan is, weten we niet. De volgende zondag was hij er wel. En de Heer Jezus kwam op dezelfde manier, hè? Hij begon de kerkdienst op dezelfde manier. Met de zegengroet. Vrede zij u lieden. En toen nam hij Thomas apart. Ja, dat is een zegen. Als je soms in de kerkdienst apart genomen wordt. Heel persoonlijk. Het was wel beschamend voor Thomas. Want de Heer Jezus bleek alles te weten wat Thomas dacht en gezegd had. Thomas, leg je hand maar in mijn zijde. En leg je hand maar in mijn handen. En wees niet ongelovig, Thomas. Maar gelovig. En wat zegt Thomas? Hij wordt daar ter plekke uit zijn donkere diepte gehaald door de woorden en de genade van de zaligmaker. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Dat is lofzang. Belijdenis. Lofzang. Luther zegt ergens, weet je wat God loven is? Dat bestaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn Heere. Mijn God. Ja, zegt u misschien, dat is nou precies wat ik zo graag zou willen weten. En van harte zou willen zeggen. Ik kan niet ontkennen dat de Heere in mijn leven begonnen is en dat ik in beginsel toch getrokken ben. Als een arme zondaar. Maar dat mijne. Zullen we dan maar eens met de tekst opnieuw beginnen. U persoonlijk in uw eigen leven. Zeg het maar tegen uzelf. Wat buigt ge u neder? Wat zijt ge onrustig? Hoop op God. Want in de weg van geloven en hopen, dat is een tweeling, hè? De hoop is de dochter van het geloof. En het geloof is de moeder van de hoop. Prachtig uitgebeeld in het slot van de Christenreis van John Bunyan. Christen is de gelovige. Als hij door de doodsrivier moet. Maar dat geloof van Christen dat wankelt. Hij verdrinkt bijna in de doodsrivier. En dan steunt dochter hoop. Heft zijn hoofd op. En leidt hem door de doodsrivier heen. Zo is het in het geestelijk leven soms. Dat dochterhoop moedergeloof ondersteunt. Hoop op God. En die hoop, daarvan zegt de apostel, die beschaamt niet. Daar kom je niet bedrogen mee uit. Omdat die hoop hoopt op God. De volmaakt betrouwbare. Niets en niemand in deze wereld is ten diepste te vertrouwen. God wel. Mag u dat vertrouwen, dat hopend uitzien en vertrouwen op God ook kennen. Dan zal uiteindelijk de hoop u brengen waar u nooit meer ter neergeslagen behoeft te zijn. Waar alle tranen opgedroogd zijn. Waar de lof volmaakt en zonder hindernis zal klinken. Waar het voortdurend ruist door de hemelzaal. Mijn God. Mijn God. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het vaderland. Amen.